Dit is een podcast van AT5.
Voetbal kan hard zijn. En gisteren was voetbal heel hard. Dat zagen we in de wedstrijd natuurlijk uit tegen Aston Villa. Hoe hebben de heren naar deze wedstrijd gekeken? Vandaag wel zonder Kokkie, want die is in Duitsland op zoek naar Mislintat. Maar vandaag met Kale en niemand minder dan oud-teammanager, voetbalzaakwaarnemer en commentator bij ESPN. David Ent.
Yes.
Zo.
David, welkom.
Ja, hartelijk dank daarvoor. Heerlijk om zo op zo'n morning after, weet je, alle ellende van je af te schudden in deze omgeving. Weet je, ik heb een idee, hè. Weet je, het leed verkoopt, dat zie je in de media overal. En het zou toch mooi zijn als je bijvoorbeeld van het onderwerp Ajax een soort theatershow zou maken. Hè, maar zwart omrand in dit geval. En daarmee langs de theaters in Nederland gaat. Ik denk dat het een goed idee is.
En wie speelde dan de rol van Mislintat?
Ja, het wordt meer een Mislintatort natuurlijk.
Tatort, mooi.
Ja, dat... Ik weet niet wie die rol op zich kan nemen, maar ik denk dat hij dat zelf... Maar hij moet zichzelf spelen, net als Ringo Starr vroeger. Weet je, I can't play the part so well. Dus ik denk dat hij het moet doen.
Ja.
Hey, hoe hebben jullie gisteren... Naar de wedstrijd van gisteren gekeken?
Ja. Je ziet dit aan me. Wenkbrauwen omlaag en triest gezicht. Ja, ik heb het gezien. En het ergste eigenlijk is... Dat ervaar ik dan zo, hè, met een licht filosofische blik op die zaken. Dat het bijna voorspelbaar was dat dit zou gaan gebeuren. Of dit zou kunnen gebeuren in elk geval. Totale ontmaskering. Waar we eigenlijk het hele seizoen al mee te maken hebben. En dit is een dubbel en dwars bewijs. Dat het team er niet staat. Dat het is totaal heterogeen. Er is geen. Je voelt niet dat er een teamgevoel. Aan de gang is binnen dat elftal. En dat is niet iets van gisteren. Dit is iets van het afgelopen seizoen. En die bevestiging die doet net zoveel pijn als het individueel constateren van de zaken gaan niet goed. Ik vind het echt heel treurig. Ja. Een trieste aftocht uit Europa. Terwijl je eigenlijk al via de grote Houdini-act in deze ronde bent gekomen.
De boeroe.
Ja, tegen Boedoe.
Ja, dat kan niet de bedoeling zijn.
Nee. Kale, hoe heb jij naar gisteren gekeken?
Ja, wat David net terecht opmerkt. Het was het volledige demasqué van Ajax, voor zover dat nog niet eerder toonbaar is geweest. Ik bedoel, het ergste is dat je van meet af aan, vanaf minuut 1 tot aan minuut 45... niets, maar ook werkelijk niets te vertellen hebt. En dan lijkt het optisch nog alsof je het, nog tegen weet te houden. Maar het grossieren van verkeerde passes. Het ruziegloos ballen inleveren bij de tegenstander. Eén schot op doel van Broeby na 45 minuten. En toen we met 4-0 achter stonden, nog één keer alleen op de keeper af, wat geen doelpunt werd. Dat zijn de wapenfeiten waar Ajax op kan teren gisteren. En voor de rest was het één grote droevenis. En misschien nog wel erger is dat er van alle 11 die op het veld stonden, er ook werkelijk niet één is geweest waarvan je zegt van nou, dat is dan nog een lichtpuntje geweest. Dat is dan nog iets wat... En dan kan je nog kijken naar een keeper, dan kan je nog kijken naar Amai. Maar ook die deelde in de malaise. Als je gaat kijken naar de inspelpases, die eerste 10, 15 minuten, dramatisch slecht. Dan kom je ook niet onder een druk vandaan. En het is, ja, het failliet van dit elftal. Want anders kan je het niet noemen.
Ja. Treurige constatering. En dat is natuurlijk ook... aan de bottom line, wat ik zei, het ontbreken van homogeniteit, dat wreekt zich, zeker op dit niveau. En soms kom je in de Eredivisie er nog wel eens mee weg dat je wat kan doen. Maar het is vaak ook veel schijnarbeid die wordt verricht. Maar uiteindelijk moet een team, en het woord zegt er natuurlijk al, het moet een eenheid zijn. Die moeten met elkaar een kracht vormen. En nu zijn het allemaal losse elementen. die met elkaar iets probeert te doen en bijna tot elkaar veroordeeld lijken. En dat is jammer, dat is heel pijnlijk. En dat is zo niet des Ajax. Maar je komt er niet omheen. Je moet erkennen dat het is zoals het is. En ja, vandaag is ook de dag dat Alex Kroes weer aan het werk gaat. En ik benijd hem niet. Hij is niet te benijden, want het is een veelkoppig monster wat je in de kooi moet zien te krijgen. En met al die koppen hebben neuzen en al die neuzen moeten dezelfde kant op gaan. Dat is niet zo makkelijk, want het is diep gelaagder dan alleen maar het voetbal op eerste elftal niveau. De hele club heeft behoefte aan een herijking, heb ik het idee, om weer gewoon Ajax te worden wat het was en wat het zou moeten zijn.
En als je dan kijkt naar Kroes, die komt er natuurlijk vandaag in. Wat zou jij dan als eerste taak voor Kroes in gedachten hebben?
Ja, nou ja, ik denk dat Alex heeft natuurlijk in de afgelopen maanden wel geïnventariseerd, wel gekeken waar het ligt. Want er zijn dus heel veel elementen waar je verbeteringen in kan aanbrengen. Ja, de eerste wat de mensen eisen, is natuurlijk dat het eerste elftal weer gaat voetballen op niveau. En dat krijg je dit seizoen natuurlijk niet 1, 2, 3 aan de gang. En dat krijg je misschien ook niet het volgende seizoen al meteen aan de gang. Kan soms snel gaan, hè, met een paar schakels die het verschil kunnen maken, die misschien iets teweeg kunnen brengen in dat elftal. Eerste schakel zou zijn een trainer die past bij de ploeg die je wil gaan samenstellen. Hij moet natuurlijk nu een schifting gaan aanbrengen in wat is Ajax waardig en wat is Ajax onwaardig. Want de slechte prestaties van de individuen op dit ogenblik wil nog niet zeggen dat ieder individu waardeloos is. Daar geloof ik ook niet in. Je kan er wel wat van maken, maar het is dus dat totale teamproces. En daar moet je dus met een heel groot kennisoog naar kijken, wegen, wikken. En zeggen, ja, die past wel, die past niet. En daar je acties op ondernemen. Maar ja, dus er is zoveel te doen, hè? Ook in de jeugdopleiding.
Ja.
Weet je, ook het totale imago van Ajax behoeft ook wel een sponsje. Hè? Om maar een voorbeeld te noemen. Gisteren hadden we de vierde, misschien wel vijfde rode kaart in een voetbalseizoen op Europees vlak. Dan denk ik, rode kaarten en de Ajax. Ja, dat vloekte vroeger.
Ja.
Ja, dat hoorde gewoon niet. Ajax had een bepaalde allure, een bepaalde stijl om het in schoonheid te kunnen doen. En dat betekent ook, zeg maar, een schoonheid van beheersing, van discipline. En als dat ontbreekt, en dan elk moment is natuurlijk een ander moment, maar het is geen toeval, al die rode kaarten. Dat betekent dat mensen in nood komen, zich niet lekker voelen in de rol die ze vertolken. Nou ja, al dat soort zaken, er moet eigenlijk van diep af aan, vanaf de bodem moet dat weer worden hersteld. Dus ja, een helve job voor Alex. Ik hoop dat hij voor zijn taak berekend is. Ik heb er wel vertrouwen in. En hij doet het ook niet alleen, want er zijn natuurlijk vazallen rondom hem. Ja, we gaan kijken wat de rol van Van Gaal nog kan zijn. Ja, op een ander vlak, de rol van Michael van Praag. Ja, je moet vooral wijsheid betrachten. Weet je, een van de gevaarlijkste dingen die je kan doen, denk ik, is dat je een soort revolutie teweeg brengt. Waarbij je weer de wereld bijna verdeelt in kampen. Van je voor en tegen. Je moet toch zoeken naar de harmonie binnen de club om van daaruit iets te gaan doen. Want als je als een wilde om je heen gaat slaan en mensen eruit mikt, waarvan er misschien velen wel kundig zijn, en dan heb ik het misschien over de opbouw van een jeugdopleiding. Ja, dan ben je ook op een verkeerde weg. Dan sla je meer gaten dan dat je ze heelt en dicht.
Jij zegt een paar dingen. Ik ben ik heb er gisteravond over na zitten denken in de wetenschap dat jij hier onze gast ook bent. En zeker met jouw kennis uit het verleden als teammanager van het eerste elftal. Als we kijken naar de individualistische of de individuele spelers bij Ajax. En dan pak ik er even een paar uit. Als ik een Soetalo neem, daar, die straalt aan alle kanten uit dat de man niet gelukkig is. Ik heb het idee dat de man niet op zijn plek zit, niet op zijn plek staat, misschien wel bij de verkeerde club zit. Wat zou je nou met dat soort jongens, en volgens mij lopen er nog wel een aantal rond, kunnen doen om dat verhaal te doorbreken, om ze het Hoe had jij dat vroeger aangepakt?
Laat ik het weet je, zulke zaken die starten natuurlijk in een vroeg stadium. Op dit ogenblik is het brandblussen. Maar het is natuurlijk wel de kunst om aan het begin van het seizoen al... één, te weten wat voor karakters heb je binnen je groep. Ja. Wat zijn hun wensen, wat zijn hun overtuigingen? Waar komen ze vandaan, voetbalgewijs, maar ook qua cultuur? En als je dat in beeld hebt, dan kan je daarmee aan de gang. En je hoeft helemaal niet een teambuilding dag of een sessies te gaan doen. De echte teambuilding gebeurt namelijk in de kleedkamer. Dat is het belangrijkste, de plek waar mensen tot elkaar komen. En dan heb je dus een heel duidelijk doel nodig. Een trainer, een technisch directeur, die heel goed stelt naar iedereen toe. Wat is ons doel? Wie zijn wij? Wat is Ajax? Wat willen wij betekenen? En daar moet je echt veel tijd en moeite aan besteden om in elk geval op die manier die ploeg al een beetje tot een eenheid te brengen. En dus ook individueel te kijken wat voor mensen hebben we. Hoe gaat het eigenlijk met de mens Soetalo? Wat is dat voor een vogel die je binnenhaalt? Is het een exotische vogel of is het een paradijsvogel of is het een huismus?
Maar is dat proces dan? Of moet je dat proces eigenlijk al doen tijdens je sollicitatiegesprekken tussen aanhalingstekens op het moment dat je zo'n speler aanhaalt?
Nou, tijdens zeg maar de sollicitatie hebben we dat niet altijd mogelijk is, want vaak moet je snel handelen op de markt. Maar het is wel een zaak om dat zo gedegen mogelijk te doen. Ja. En ook dergelijke zaken in beeld te krijgen. Zodat je uitval kan voorkomen. Door misschien iets niet te doen wat je wel graag wil. Door iemand misschien niet te kopen, omdat je denkt, nou, dit gaat niet helemaal passen in dat geheel.
Ja, precies. Ja.
Het gaat er in elk geval om dat je met wijsheid die dingen beschouwt. Van tevoren. Om te kijken, is dit... weet je, dat bonte gezelschap wat aan het begin van het seizoen kwam. Waarvan elke speler heeft gedacht, hey, lekker, mooi, bij Ajax, grote club. Die komen met goede moed binnen. En worden dan geconfronteerd met de een na de andere tegenslag. Of negatieve aspecten. Als je bent gehaald door Mislintat, dan ben je blij dat je bij Ajax bent. Maar een maand later is Mislintat bijna een persona non grata binnen die club. Ja. Dat doet ook iets met die spelers. Die krijgen ook een houding. En die gaan misschien groepjes vormen. Of gaan zich afzonderen. En de jongens, zeg maar de Ajax-jongens uit de jeugd, kijken daar ook met grote verbaasde ogen naar wat er om hen heen gebeurt. Dat is, dan begint eigenlijk, en dat is al een te laat stadium, het proces van plamuren. Hoe krijg je dat weer tot een eenheid? Ja. En ja, het grote toverwoord is natuurlijk succes. Maar succes komt uit de teamgedachte, dat je met als team presteert. En ja, ik weet niet hoe je dat 1, 2, 3 rechtgebreid krijgt. Want je kan niet zomaar 6, 7 man wegsturen zonder dat je enorme financiële verliezen leidt ook. Want dat speelt natuurlijk ook een rol. Daar ben ik nooit zo gevoelig voor. Maar dat is mijn idealistische kijk op voetbal als supporter. Dan denk ik, ja, ik wil een team hebben waar ik me mee kan identificeren ook. Waarvan je denkt, ja, dit zijn de karakters. Zoals je vroeger haalden we Christian Kivu, om maar iemand te noemen. Die haalde je. En dat was meteen een klik. Want iedereen dacht, hey, kijk, deze speelt met hartstocht, met vuur. Iets wat ik met Kaplan ook had toen ik hem in het begin zag. Ik dacht, hey, wacht even, persoonlijkheid. Ja. Hij neemt risico, maar hij neemt ook verantwoordelijkheid over de dingen die hij doet. Ja, zulke spelers, die kan je er best bij hebben.
En Kivu schopte het ook nog tot aanvoerder, hè, toen in de tijd later. Ja.
Dus al vrij snel, want er werd al vrij snel onderkend dat hij die capaciteit had. Hoewel hij pas 20 was toen hij die aanvoerdersband kreeg. En dat is een voorbeeld hoe het wel kan. Maar Kivu kwam wel binnen een elftal, was niet het allerbeste Ajax, maar weer binnen een team. Maar als dat er 8, 9 of 10 zijn, of misschien 12, ik weet niet hoeveel spelers ze allemaal hebben binnengehaald, dan is dat wel bijna een onmogelijke opgave om daar een echt team van te maken. En dat is slecht onderkend. En iedereen wijst naar Mislintat, maar Mislintat heeft de sleutels in handen gekregen. Niet alleen de sleutels, maar ook een dikke portefeuille om te doen wat hij eigenlijk dacht dat in zijn ogen goed was. En dat is gebaseerd geweest op kwantiteit, maar niet op diepgelaagde kwaliteit.
Dat hebben we vaker geconstateerd. Ook in de zin van, je had met een veel beperkte budget had je spelers binnen kunnen halen die waarschijnlijk wel direct hadden gestaan. Kijk maar naar wat bij PSV gebeurt. En met Dest, kijk naar Noah Lang. Die nog niet openlijk solliciteerde volgens mij, maar die had je binnen kunnen hebben. Het is doodzonde dat dat nu bij de concurrentie voetbalt. Maar goed, daar hebben we dus mee te doen. De vraag
we hebben er nu mee te doen. En ja, we moeten natuurlijk... vandaag zijn we ook ASC ervoor. Hè? Met een positieve gedachtegang moet je die toekomst aanpakken.
Dat wordt naar gisteren altijd wel een dingetje. Want ik ben wel heel erg benieuwd wat er nu gaat gebeuren naar Sparta toe aanstaande zondag.
Ja.
Niet de gemakkelijkste tegenstander. Een aardig voetballende ploeg die ook uit zijn slof kan schieten. Hoe ga je dit repareren? Hoe ga je dit mentaal met name ook? Want je hebt natuurlijk wel een opdoffer gekregen gisteren. Sure. Laten we wel zijn.
Ik denk op korte termijn is er niet echt een oplossing. Weet je, ik benijd John van het Schip ook niet. Want die staat als een trainer voor de groep. Als een trainer waarvan men weet dat hij gaat vertrekken. Ook dat is mijn ervaring. Heeft effect op wat er in de kleedkamer gaat leven. Want heel veel zullen denken, ja, die trainer kan wel praten. Over een paar maanden is hij weg en dan zien we wel weer. Weet je, dat is ook eigenlijk een hele slechte situatie. Waarop de trainer misschien niet echt de grip op zijn jongens kan krijgen. Omdat er een heel andere dynamiek omheen hangt. En ik heb niet de illusie dat je opeens tegen Sparta een herboren Ajax ziet. Of in de komende wedstrijd. Nee, we moeten deze hele... bittere pil moeten we doorslikken. Allemaal, alle ANC'den met elkaar. En toch met een zeker opgeheven hoofd naar de toekomst kijken. En die toekomst ligt, denk ik, voorbij dit seizoen.
Voorbij dit seizoen?
Ja.
Waarbij opgemerkt dat je in ieder geval nog een vijfde plaats hebt... die gerecht geeft op Europees voetbal. Waar je volgens mij Go Ahead... NEC vlak achter je één punt.
NEC één puntje.
Eén puntje.
Ja, nee, dat is de realiteit van dit moment. En de realiteit is ook dat je van NEC of Go Ahead niet zo 1, 2, 3 wint. Weet je? Daar moet je realist in zijn. Zeker in de gemoedstoestand waar je nu verkeert.
Precies, ja.
David, je had het net over die harmonie, het samenkomen, één team zijn. Hoe kijk je dan naar de afgelopen periode is John van Schip wel eens uit zijn slof geschoten. Wel eens naar buiten toe getreden over spelers. Hoe kijk jij dan naar zo'n situatie? Hoe zou jij dat dan managen als zoiets gebeurt?
Nou ja, het is moeilijk te zeggen hoe ik het zou managen. Ik ben gelukkig nooit trainer geworden, want het is een hondenbaan tot en met. Hoe goed betaald je ook wordt. En ik denk dat ook van het Schip af en toe... een beetje misschien zal hij dat niet naar buiten toe uiten, want hij blijft vrij stoïcijns voor zich uitkijken. Maar af en toe zie je toch ook een beetje de paniek in zijn ogen. En uit paniek kan je ook wel eens... Of irritatie, ergernis over dingen die... simpel lijken voor iemand die dat altijd zo heeft gedaan... en voor zijn spelers misschien niet zo simpel blijken te zijn... Hè, dan komt er ergernis naar voren. Dat heeft dan ook misschien te maken met gedrag... buiten die 90 minuten op het veld. Want hij maakt ze de hele dag mee. Hè, de hele week, elke dag. Dan kan je wel eens uit je slof schieten. Ik denk sommige dingen zijn misschien niet zo slim om te zeggen... Maar ik kan me wel voorstellen dat je je ook wel eens wil uiten. Dat je je ook een beetje moet ontladen. En er horen soms harde woorden bij. En dat is misschien op langere termijn... kan dat vruchtbaar zijn voor de spelers in kwestie. Om daarmee geconfronteerd te worden en de realiteit onder ogen te zien. Maar op dit ogenblik, deze ploeg heeft vooral een psycholoog nodig.
Ja, met recht. Met recht.
Ja. Kale. Dan ga je gisteren, dan zit je klaar voor die wedstrijd. Dan krijg je de opstelling te zien. En dan zie je die formatie die thuis natuurlijk wel iets van de resultaat haalde. Hoe kijk je dan als de aftrap is geweest? Nou, hoe kijk je er dan naar?
Vooropgesteld is dat we best wel op huiselijk niveau een discussie hadden... hoe we achterin zouden gaan voetballen. En het wegvallen van Gooyer vanwege schorsing vorige week... gaf ruimte op de rechtsbackpositie. Althans, gaf ruimte in de... Daar moet je iets voor gaan invullen.
Ja.
Dan kan je twee dingen doen. Nou, wat er gisteren gebeurd is dat hij Rens naar respect schuift en Soutalo inbrengt. Je had er ook voor kunnen kiezen. En dat is misschien heel raar wat ik nu zeg ten opzichte van een paar weken geleden. Maar je had Guy ook nog kunnen inbrengen. En als je dan toch voor een wingback kiest die aanvallend nog iets kan brengen, was dat wellicht ook een optie geweest. Maar dat is altijd makkelijk achteraf lullen en een koe in de kont kijken, noemen ze dat. Maar ik had het centrum, wat tegen Aston Villa thuis stond, had ik laten staan. Die drie verdedigers, die drie centrale verdedigers die er toen stonden, deden het relatief goed. Waarbij opgemerkt dat er gisteren bij Aston Villa gewoon 5 nieuwe spelers binnen de lijnen stonden die er vorige week niet bij waren. Waaronder Emanin Bailey, die links en rechts de boel voorbij liep. En nou ja, goed, het resultaat mogen spreekt voor zich, denk ik dus. Maar het begint bij opstelling. Nou ja, goed, dan weet je dat het een daar hebben we het vorige week over, dat het een wedstrijd wordt waarbij je wederom inzakt, waarbij je met 5 verdedigers en 4 middenvelden speelt. Waar je hoopt dat Brobby een bevlieging krijgt, maar die moet het dan alleen doen. Het bekende eilandjesverhaal. Dan krijg je later Ekpom erbij. Dan ga je met 2 spitsen spelen. Dan verander je het naar 5-3-2. Maar het blijft een behelpen. Het blijft het is niet deze Ajax. En het is, je hebt, en dat vind ik misschien wel het meest frustrerende, ook werkelijk geen moment het idee gehad dat er een resultaat weg te halen was gisteravond. En na verleden week had ik stilletjes toch een klein beetje hoop waar de Utrecht gaat. Waar de Aston Villa gaat. Misschien zand in de ogen gestrooid. Ik weet het niet, maar dan toch dat je stiekem gluiperig nog op een of andere manier iets weg weet te halen daar. Maar eerlijk is eerlijk, je hebt er geen moment aanspraak op gemaakt. 0.
Ja, weet je, je noemt een belangrijk woord waar iedereen zich aan vastklampt. Dat is het woord hoop.
Ja. Ja,
en die hoop is niet zozeer gebaseerd op de overtuiging dat iets kan. Maar echt alleen maar op het hopen dat het een keer gaat klikken. En dan ben je al blij met 2-0 tegen Utrecht thuis. Wat een normale uitslag hoort te zijn. Maar iedereen denkt, hey, ja, misschien is het lekker een beetje boven. 0-0 tegen Aston Villa. Ook in een wedstrijd die eigenlijk niet zo heel veel om het lijf had. Dan lijfsbehoud voor ons.
Ja.
Maar daar put je dan, omdat je wil. Van binnen wil je, als je ziet, wil je natuurlijk dat het goed komt. Maar het is totaal geen garantie. En weet je, die opstelling, die kan je veranderen. Je kan poppetjes verplaatsen, andere plekken. Het belangrijkste is, en dat is te veel gevraagd voor dit Ajax. Je wil dat Ajax speelt met een bepaalde overtuiging, een bepaalde flair, de durf, het avontuurlijke. Dan maar onder het hakmes, maar wel op onze manier. En als je noodgedwongen, een trainer die staat voor die taak om resultaten te halen. Dus die gaat aan het goochelen. Ik begrijp het allemaal wel. Maar ik denk dat het voor het publiek acceptabeler zou zijn geweest van wanneer Ajax met durf naar voren had gespeeld en de tegenstander had geprobeerd af te bluffen, dan nu, ja, als je het aan het eind van de rit, ben je eigenlijk deemoedig naar de slagbank geleid.
Het laatste, zeker, absoluut. Ja. Met verstrekkende gevolgen, hè, wat je mist.
Ja.
Het is niet alleen dat, maar het lijkt op een gegeven moment Mesh, een goede aflevering daarvan. De een naar de andere flikkeren eruit. En we zijn 3 verdedigers kwijt. Waarvan ik alleen nu tot op heden te horen heb gekregen dat er eentje nog een twijfelgeval is voor Sparta. En de andere 2 nog niet bekend is hoe het daarmee staat. Maar
hoe moet je dat dan gaan opvangen? Als ze alle 3. Stel je voor dat alle 3 gewoon niet beschikbaar zijn.
Je hebt een dingetje. Maar weet je, blessures staat niet helemaal los van het spanningsveld waarin je beweegt. Voetbal op hoog niveau, er wordt meer van je geëist. Het ritme van de Engelse competitie wordt natuurlijk getransporteerd naar zo'n wedstrijd. Dat vraagt meer van je. Kijk naar een speler die sinds kort pas eigenlijk een vaste eerste helftal speler is. Hè? Kaplan, die het goed heeft gedaan, die krijgt een spierblessure. Weet je, het is allemaal wel verklaarbaar, hoor, hoe dingen gebeuren. Het staat nooit los van elkaar. Het heeft wel te maken ook met zeg maar de fitheid, de mentale fitheid van een team. Hoe je er tegenover staat. En ja, weet je, er worden oplossingen voor gevonden. Je moet wel. En vaak genoeg heeft Van Schip ook zeg maar een greep gedaan uit de jeugdopleiding. Om spelers op een plek te zetten. Misschien wel tegen zijn eigen overtuiging in. Maar dat hij dacht, ja, ik moet wel. En het hoort bij Ajax om uit de jeugd te putten. Dus dan doe ik dat. Maar in de wetenschap dat het misschien nog veel te vroeg komt voor sommige van die voetbalmannetjes.
Heb jij, had jij gisteren bij Soutalo nou ook het gevoel dat het hem eigenlijk wel goed uitkwam, eigenlijk, die wissel of niet? Leg dat nou aan mij.
Nou, ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat een speler die het veld ingaat op een gegeven ogenblik een gevoel kan hebben van verlos me uit mijn lijden. Ja. Dat bedoel je een beetje.
Ja.
Dat zou kunnen, maar dat zo'n voetbaltrots hem dat toch in de weg staat. En dat je nooit wil, dat je nooit dat zinkende schip voortijdig wil verlaten. Ik geloof het niet dat het werkelijk zo werkt. Maar Soutalo is natuurlijk een van die voorbeelden van een speler waarvan je denkt, die kan veel meer dan hij laat zien. Maar die wordt geremd door emotionele aspecten, door zich onveilig voelen in een groep. Onder druk staan van het moeten presteren, terwijl hij misschien op zijn best is wanneer op een natuurlijke wijze, weet je, zijn talenten over Gods akkers laat vloeien. Dat is wat heel anders dan dat je nu in een noodsituatie zit en moet leveren. Ja. En ook dat is een kwaliteit natuurlijk wel, hè, van een speler die dat wel aan kan. Maar hij kan dat volgens mij niet helemaal aan. Constante worsteling met zichzelf. En de echte grote, en ik heb net Kivu genoemd, die kan daarmee omgaan. Die weten dat om te zetten naar een prestatie. En bij hem levert het alleen maar slijtage op. Weet je, het ijs wordt alleen maar dunner bij hem. En dat is pijnlijk om te zien. Want ik denk dat elke sportman altijd de volle overtuiging heeft dat hij er alles aan wil doen.
Denken jullie ook dat de formatie ook een bepaald effect kan hebben op die fitheid? Hè? Als je ziet dat je speelt met één spits, dus de bal blijft nooit voorin. Die komt altijd terug. Hè? Je hebt telkens krijgen die golven van Aston Villa, telkens krijgen die aanvallen. Heeft dat, denken jullie, ook invloed op de fitheid?
Vind ik moeilijk om een antwoord op te geven. Ik denk dat het meer bij de spelers zelf ligt dan bij een speelwijze of de tegenstander. Weet je, je duidt op een grotere fysieke inzet die je moet plegen, omdat het veld lang is, omdat er steeds maar weer balbezit levert, balverlies op. Ja. En dan moet je op reageren. Weet je, daar moeten ze eigenlijk goed genoeg voor getraind zijn om dat te kunnen opbrengen. Maar fitheid is dus, wat ik eerder al zei, is niet alleen maar het lichaam. Fitheid is ook heel erg de geest. Ja. En als die geest het laat afweten, dan reageert het lichaam ook.
Zijn er gisteren nog positieve dingen geweest?
Ja, 2200 man in de uitvak.
Dankjewel.
Echt. Ik bedoel, tot aan de 3-0 was dat, mijn zoon zat daartussen. En die heeft het, ondanks het dramatische spel, ik ga niet zeggen dat hij een leuke avond gaat. Maar het was 2200 man die van begin af aan achter die ploeg zijn gaan staan. Eigenlijk het voorbeduren op hetgene wat de verleden week in de arena gebeurde. Maar dat heeft niet zo mogen zijn. Dus,
maar wat je duidt, hè, dat is wel, ik had er niet zo over nagedacht. Maar dat is inderdaad ook wel een lichtpunt. En het gekke is dat in tijden van nood, van zwaar weer, dan vormt zich bij die supportersgroep, het kan twee kanten op gaan. Of je bent boos en je zet je af en je ageert. Of je wordt één team en je zegt, weet je, dit maken wij ook met elkaar mee. Ja. Dit beleven wij ook. En dan heb je een prachtige plek. Ik ben er al een paar keer geweest daar op Villa Park. Weet je, echt een geweldig Engels voetbalstadion. Waarvan je denkt, dit is om van te smullen om daar al te zijn. Om deel uit te maken van het hele geheel van publiek in zo'n voetbaltempel. En dan ben je helemaal een groep op zich met elkaar. En dan pak je ook die hele negatieve dingen, die pak je op. En dat zorgt dan ook wel weer voor eenheid. Voor een bepaald gevoel van, oké, wij zijn niet alleen maar de mooi weer supporters bij glorie en bij zegen. Maar ook wanneer het slecht gaat, zijn we met elkaar. En beleven we dit met elkaar, ondergaan het. En dan zingen we toch The Three Little Birds. Ja. Weet je, dat is wel een positief ding, dat zoiets ook gebeurt. En dat kan ook louterend zijn van de Ajax-supporter in het algemeen, dat je deze hele moeilijke periode, dit Annus horribilis, het slechtst mogelijke jaar wat je kan bedenken, dat je dat toch met elkaar beleeft en dat er ook een kracht uit ontstaat, die kan weer spiegelen wanneer het beter gaat. En dan kunnen die jongens, die 2200, die bij Aston Villa daar stonden te lijden, maar toch zonder te zingen, die kunnen zeggen, ja, maar wij waren er ook bij toen het minder ging.
Ja, dat zeg je wel mooi.
Ja,
dat zeg je. Die weet je nog steeds te vinden.
Ja, het heeft af en toe wat tijd nodig, maar ik weet hem op een gegeven moment toch te vinden. Kokkie, even terug naar Kokkie. Kokkie die heeft afgelopen maandag in de uitzending zijn vragen gesteld aan het publiek van de technische staf, is die op het niveau Ajax? En dat is zowel dan van de hoofdtrainer tot aan de fysio, tot aan de conditietrainer. Is het niveau Ajax? Als jullie gisteren naar de fitheid zien, wat David al heel mooi aangeeft, de mentale fitheid. Hoe kijken jullie nu naar die technische staf?
Ja, ik ga geen waardeoordeel geven over Van het Schip. Dat heb ik vorige week niet gedaan, dat ga ik nu ook niet doen. Er zal van alles voor te zeggen zijn. Ik denk dat wat David net zegt, het mentale eigenschap, dat het wel degelijk meespeelt en dat een groot goed is. Je kan een discussie gaan trekken. Manswerk had je misschien 5 minuten eerder moeten wisselen, had hij die rode kaart niet gehad. Nou, ze zijn er allemaal allerlei voorbeelden aan te geven wat misschien anders had kunnen gaan. Of je daarmee de wedstrijd had omgekeerd, wie zal het zeggen? Ik geloof er niet in. Weet je, op het moment dat je wat er gisteravond gebeurde, is geen moment op zich. Het begint in de zomer vorig jaar met het aantrekken van een aantal spelers. Net al over gehad, het past op een of andere manier niet bij elkaar. Het zijn individualistisch misschien aardige voetballers, maar als team is het geen geheel. We hebben een aantal, in mijn ogen althans, overbodige spelers gekocht. We hebben vier linksbacks en geen rechtsbuiten. Zo zijn er zoveel dingen te noemen. En dat kan je niet op het konto van trainers gaan schuiven. En zeker niet op Van het Schip, die wel zijn nek uitgestoken heeft een aantal maanden geleden om dit op te gaan pakken. Toen stonden we op een goed moment 18e. Toen nog nooit in zijn levensdagen gebeurd is. Weet je, het is een seizoen waar we mee te maken hebben en waar we de resten van bij elkaar moeten schrapen en tot mij moeten akkeren met hetgene wat we hebben. Het gaat niet veranderen. Het enige wat er veranderd is ten opzichte van de zomer is dat Henderson er in de winterstop bijgekomen is. En voor de rest staan er nog steeds diezelfde selectie als 9 maanden geleden. Dus om daar een waardeoordeel te geven op een trainer of een technische staf die niet verantwoordelijk is geweest nog maar een keer voor hetgene wat er op het veld staat. Dat gaat mij net even te ver. Of die
maar vind je niet dat als op het moment dat de trainer instapt, dat hij wel die verantwoordelijkheid op zichzelf afroept?
Ja, als hij het niet had gedaan, had iemand anders het moeten doen. Iemand dan moet het gaan doen.
Ja, precies. Maar gewoon degene die instapt,
ja,
die weet wel waar die mee gaat werken, denk ik.
Ja, dat weet in dit geval Van het Schip natuurlijk ook wel. En die zal ook van tevoren hebben gezien dat het niet een eenvoudig klusje zal zijn. Maar je hebt altijd de factor hoop. Heb je het weer, hoop, maar ook misschien wel de overtuiging dat jij dat voor op de rit krijgt. Terwijl je niet precies weet welke wat voor een gif er rondwaart binnen die club. En als je dat, vergeet niet, deze technische staf zoals die nu samengesteld is natuurlijk een beetje kunstmatig. Hè?
Ja.
Aanvankelijk had je Stijn, die heeft zijn mensen uitgekozen. Die mensen zijn blijven zitten. Maar op zich is de factor technische staf een uitermate belangrijk element voor een team.
Ja.
Want daar moet ook de geest waaien, zeg maar. Die moeten dezelfde overtuiging hebben. En ook zo'n technische staf, en ik kan het niet beoordelen, want ik kijk van ver buiten. Ik weet niet hoe het nu is, maar in het algemeen moet zo'n technische staf ook op elkaar zijn afgestemd. Daar heb je diverse karakters voor nodig om bepaalde rollen te kunnen spelen. Om dat tot een eenheid te maken. En dat gaat vanaf de hoofdtrainer tot de assistenttrainer. Maar dat gaat ook door naar wat voor een sfeer breng je aan in het hele kleedkamergebied. Daar zitten ook de materiaalmensen bij. Mensen die de was doen. Ook een teammanager kan een belangrijke rol spelen in zijn input. Hoe gaat hij om met bepaalde situaties? Ik kan dat nogmaals niet beoordelen hoe dat nu zit. Maar dat is wel in algemeenheid heel belangrijk van die een seizoen begint, dat die samenstelling van zo'n groep heel erg op elkaar is afgestemd om het maximale eruit te halen. Want Ajax doet niet voor minder dan maximaal. Dus ook daar moet je de totale kwaliteit hebben en niet individueel alleen, maar ook als team. En dus dat is ook een punt, daar kan ook van het schip niks aan doen. En anderen kunnen dat ook niet echt omdraaien. Maar het is wel een taak voor een technisch directeur om te zorgen dat dat in een volgend stadium wel voor elkaar wordt gekregen. Dat je daar een mooi huis hebt staan, tenminste een fundament van die technische staf, die dagelijks bezig is met die groep, die iedereen erbij betrekt, want iedereen is verantwoordelijk. Iedereen wint en iedereen verliest met elkaar. Die eenheid, die moet je gaan etaleren met elkaar. En dat, weet je, dan, dat is een eerste kring. En dan heb je nog een kring erbuiten. De media, dingen, allerlei mensen. Iedereen van die club. En dat was in het verleden wel een heel sterk punt, vond ik, van Louis van Gaal toen hij kwam. Die had een visie over hoe hij de eenheid van Ajax in die kringen, steeds meer tot stand zou brengen. Dat je met elkaar het gevoel hebt van wij zijn Ajax. Wij staan hiervoor. Wij zijn trots op die club. Wij hebben een bepaalde stijl. Wij doen sommige dingen niet. We hebben onze eigen normen en waarden. Maar nu heb ik het idee dat het een beetje erodeert. Dat er allemaal brokstukjes zijn die wat doen. En het kan opeens weer anders zijn. Als je charismatische mensen hebt, is al een heel goede stap. Die dat weten aan te raken en die eenheid weten aan te brengen. Dan ga je dat ongetwijfeld ook terugzien. Niet alleen in het eerste elftal, maar als spin-off van het eerste elftal, ook bij jong Ajax, ook bij de jeugdopleiding en al die dingen meer. Zoals nu met de Ajax-vrouwen, die presteren goed. Weet je, dat is ook een krachtbron die je moet gebruiken. Waarvan je moet erkennen, hé, wacht even, er gebeurt wel iets. Dat kan goed gaan. Maar iedereen hoort bij elkaar. Iedereen is Ajax. En niet alleen maar wanneer je wint, maar ook als je verliest. Als je die basis hebt met elkaar, dan denk ik dat succes gaat volgen.
In dat kader zou het, ik hoor je net een aantal dingen zeggen. Hiervoor had je nog een uitspraak over trainerschap in zijn totaliteit. Daar zou het in dat kader ook logischer zijn dat je eerst in technisch directeur of directeur transferzaak of hoe de man ook maar heet mag. Gaat benoemen en dan pas gaat kijken naar een coach. Want er wordt nu heel veel gespeculeerd op dit moment. Circuleren allerlei namen in de pers als het gaat om de aanstelling van een nieuwe coach voor ons. Kan toch niet zo zijn dat we eerst dat gaan doen en dan vervolgens de technisch directeur. Dat zou niet de logische volgorde zijn.
Helemaal mee eens. Weet je, het is ook een hiërarchisch gebeuren. En er zijn nu misschien veel koningen, maar je hebt maar één echte leider nodig die de koers bepaalt. Ja. Maar die leider moet wel goed weten, wat is een Ajax-koers? En natuurlijk in het kader van de huidige voetbalwereld moet je soms concessies doen, maar je moet je ware aard moet je nooit verloochenen. Want dat is ook waar die supporters voor komen. Die komen niet alleen maar voor Ajax als een soort kunstmatige entiteit. Nee, die komen voor dat gevoel. Ja. Die hebben wortels diep in de grond zitten. En die wortels zijn allemaal rood en wit, kan ik je verklaren. En als je dat kan aansteken, als je daarmee aan de gang kan gaan, dan kan je wat worden. Maar daar heb je dus ook een technisch directeur voor nodig die dat aanvoelt. Die niet alleen maar pragmatisch poppetjes op een rij zet, maar ook denkt van het hoe en waarom. Wat is de geest?
De cultuur van de club? Dus ook weet wat Ajax is?
Ja. Is wat mij betreft zeer belangrijk. Hoe complex die cultuur ook is. Hè? Want dat zijn ook allemaal mensen. Maar toch kan je een rode draad kan je aanwijzen en zeggen dat is Ajax.
Vinden jullie dan ook niet dat supporters meer betrokken moeten worden?
Zeker. Zeker. Een van de onderwerpen. Ja, absoluut. Absoluut.
Ja, want als
dat
we leeft kijken naar,
ook bij Kroes, hoor.
Ja, als we kijken naar open dagen en dat soort dingen. Vroeger was dat heel erg wel intiem. En nu zie je toch dat het best wel heel erg heel georganiseerd is. Best wel wat afstand tussen de sport en
het clubgevoel.
Juist.
Ja, weet je wat het probleem is? De voetbalwereld verandert in snelle mate.
Ja.
En ook daarin, en ik noem nog maar een keer dat woord wijsheid. Je moet zien wat een tendens is en waar je kracht ligt. En als je de aanrakingsfactor, zoals ik dat noem, tussen supporters en club, als je die vergroot, dan heb je een positief effect. Maar nu hebben veel supporters het idee dat ze zitten te kijken naar iets wat ze mooi vinden, maar waar ze niet die binding meer mee voelen. Dus je moet gaan nadenken, op wat voor manier kan ik die binding terugkrijgen? Want het is een groot goed, een grote waarde. Dus op wat voor manier je het ook doet, hè, en misschien twee open trainingen per...
Bijvoorbeeld.
Per week in plaats van nul of één. Of, je moet daarmee aan de gang.
Ja.
Want dat Ajax kan niet zo... Misschien zijn ze megalomaan geweest en hebben ze gedacht dat ze echt konden wedijveren met de absolute financiële top van het voetbal. Forget it. Maar dat is ook, dat kan ook een voordeel opleveren. Want je kan het matchen met andere gevoelens. De gevoelens vanuit een rood-wit bonkend hart. He? En als je die harten aanraakt, dan kan je weer iets anders voor elkaar krijgen. Weet je? En dan ben je sterker dan een hele grote zak met geld. En dat vind ik, daar moet Ajax zich ook op beraden. Ook op dat gebied moet Ajax proberen om de allure, de stijl, wat Ajax is, om dat weer gemeengoed te laten zijn. En die afstand dus tussen die supporters. En je hoeft de supporters niet de portemonnee te geven en je hoeft ze ook niet de sleutels te geven. Maar je moet wel luisteren. Je moet slim zijn. Je moet wel het idee geven, hey, wacht even, jullie doen er toe. Maar als je het idee hebt van we doen er eigenlijk niet toe, ja, dan krijg je weerstand.
Ja, ik denk ook wel een heel mooi punt wat je maakt met die trainingen. Vroeger kon je natuurlijk met je zoon of met je dochter naar de arena toe. Dan trainen ze nog op dat veld voor de arena bij het oude supportershome. Dan kon je nog naar die trainingen kijken. Dus ja, de kinderen die maken Ajax op die manier ook niet meer mee.
Ja, en die kinderen, dat zijn de vruchten van morgen. Ja, dat zijn de betalers van seizoenkaarten van morgen. En het zal complexer zijn. Het zal moeilijker zijn om het te doen, omdat die wereld groter wordt.
Ja.
En moeilijker hanteerbaar met steeds meer media en de social media. Maar je moet ermee dealen en je moet er een weg in vinden. Want als je het niet doet, dan verlies je eigenlijk je ziel. Ja.
Het is, ik sprak gisteren iemand die had het over... Deze aanstaande zondag is er een voor kinderen tot 7 jaar... Is er een dag in de arena waar ze spelletjes kunnen doen. En dan het ultieme verhaal is dat ze dan op de foto mogen met Lucky. Hè? Dat is tijdens Sparta Ajax. Dat gebeurt als morgens tussen vanaf 1:30 tot 2:30 of zo.
Uh-huh.
Met een aantal vrijwilligers. Er zijn 500-600 kinderen. Die kaarten zijn binnen een mum van tijd uitverkocht.
Ja.
Dus de potentie is er.
Maar dan refereer ik maar weer aan een open dag. Of ik refereer maar even aan de woensdagmiddag. Dat de kinderen voor een slagboom staan. Op 300 meter van de toekomst vandaan. De toekomst
ja.
Vandaan. En die eigenlijk wachten op een glimp van een van die spelers. En voor zover ze dan nog wel willen stoppen. Dan is er nog wel een val. Maar er is eigenlijk geen binding meer met die jeugd. Met eigenlijk je kweekvijver voor de supporter van morgen. En ik denk dat daar ook een absoluut...
Daar moet beleid op worden gevoerd.
Ja, precies. Maar goed, daar gaan we absoluut op terugkomen.
Je kan het niet vaak genoeg zeggen. Want je moet mensen doordringen.
Ja.
Van bepaalde dingen. En als er technocraten aan het werk zijn, hè, die kunnen heel goed zijn in hun job, maar wanneer ze niet die binding hebben, hè, als dan niet. Het hoeft niet per se, hè, weet je. Maar het is mooi wanneer er in zo'n segment ook mensen zijn die vroeger voor een loket hebben gestaan in de hoop dat het niet zal zijn uitverkocht, omdat je bij die club wil zijn.
Ja.
Die dat herkennen van wat supporters drijft. En soms gaat het met supporters de verkeerde kant op. Hè? En daar moet je natuurlijk, kan je nooit voor zijn, moet je ingrijpen. Maar je moet wel iets kunnen begrijpen van wat het is om op te staan met Ajax, naar bed te gaan met Ajax, te eten met Ajax, naar de wc te gaan met Ajax. Weet je, alles staat voor een heleboel mensen in het teken van die club. En als je dat doorsnijdt, dan ben je echt helemaal op de verkeerde weg. Dus daar moet je mee aan de gang. Je moet dat, hè, je moet die, wat ik dus zeg, die aanrakingsfactor moet weer terugkomen om echt Ajax te kunnen zijn. En tegemoet te komen aan die kleine mannen. Die graag die handtekening willen hebben. Die op een fotootje willen staan. En dat gebeurt wel, maar sporadisch. Weet je, een enkele keer. Maar het moet in het totale denken van die club moet het een belangrijke plaats in gaan nemen van hoe de supporters kijken tegen Ajax. En daar heb je misschien wel mensen voor nodig die weten wat het is om op die tribune te staan in weer en wind. En in een bijna een veewagon naar Deventer te gaan en opgewacht te worden door ME of wat dan ook. Dat zijn, ja. Weet je, ik denk dat een heleboel bestuurders, directeuren, die hebben geen weten van. Die maar, hebben het nooit meegemaakt. Die weten niet wat het is. Maar als je het wel meemaakt, hè, in voor- en nadeel, in voorspoed, tegenspoed, dan kan je iets van die hartslag begrijpen. En dan kan je daar iets mee doen. En dan, ook dat is Ajax.
Dat waren tijden van de leer waar ik nu over heb, hoor. Poch, man.
Ja. maar het is wel belangrijk. Ja, weet je, ja, zeker. 100%. Ook met alle ellende die je daar meemaakt. Hoe je behandeld wordt. En wat je zelf misschien flikt. Waarvan je dacht, nou, had ik niet van mezelf verwacht dat ik zulke scheldwoorden in de mond zou nemen. Weet je, dat geeft je wel een bepaald gevoel. Van ik hoor bij deze groep. En dat is niet zo belangrijk.
Ja, mooi.
Ja. Dan gaan we even vooruitblikken naar komend weekend. Want dan speelt Ajax tegen Sparta. Sparta op de 11e plek. Een beetje een onvoorspelbare ploeg, denk ik. En die heeft of hele goede wedstrijden of toch wel hele matige wedstrijden. Nou ja, daar weten wij op dit moment alles van. Hoe zouden jullie naar die wedstrijd toe leven? En wat zouden jullie in de voorbereiding doen om de ploeg en iedereen eromheen zo goed mogelijk klaar te stomen?
Ik vind... 3 dagen vrij.
Het is wel, het heeft wel gebeurd. Ja, het is toch wel.
Ja.
Weet je, hoe moet je ermee omgaan? Weet je, zeker wij aan de buitenkant. Ik weet wel een beetje hoe dingen gaan in kleedkamers, maar ik heb geen idee hoe het op dit ogenblik zit in die kleedkamer. Wat je moet toch ergens weer je vertrouwen uitputten. En dat zie je ook aan de opmerkingen van John van Schip na deze wedstrijd tegen Aston Villa, dat een totale ontluistering is. Ja. En dan dat slikt hij er allemaal in en zegt hij, ja, dat is al voor de jonge jongens leerzame avond. Ja. Weet je... Hij moet wel. Wat moet je als trainer? Ga je je ploeg helemaal afbranden?
Gaat niet.
Kan niet.
Kan niet.
Weet je, want daarmee brand je misschien ook een stuk van jezelf af. Is ook al niet zo handig.
Ja.
Maar ja, je moet ergens weer het vertrouwen en de moed uithalen. En zeggen, oké, streep onder deze wedstrijd. Andere entiteit, andere omstandigheden. Weet je, andere dynamiek. En nu gaan we weer terug naar waar we moeten zijn. Hè, met ook, zeg maar, het imperatief, de gebiedende wijs. Van, we moeten wel die punten halen. Het kunnen ons niet veroorloven, maar punten te blijven verspelen. En ja, hoe je dat aanpakt, ook dat is een teamspel. Waarin de assistent dit zegt en de tweede assistent zegt dat. En de fysiotherapeut doet een duit in het zakje. Dat je daar weer, je moet het weer boetseren tot een krachtig geheel. Ja. Niet al te makkelijk, maar ja, je hebt geen keus.
Voer voor psychologen niet.
Ja, zeker weten. We gaan het zien, dat is een hele goeie. Heb jij nog een update gekregen over blessures? Of
het enige wat ik weet is dat Rens nog een twijfelgeval is. Ik had gehoopt dat we wat meer zou kunnen vertellen over Kaplan. Maar het is nog stil. Dus nee, ik heb er verder niks over. Helaas.
Ja. Maar buiten die blessures, weet je, er gaan 11 AEC'en het veld in.
Zo is dat.
En die moeten, welke formatie ook, moeten gewoon... Door alles te geven, maar ook met hun kwaliteiten. Moeten die sterker kunnen zijn dan Sparta. Maar ja, die andere ploegen, ze ruiken bloed. En ze weten hoe ze Ajax moeten aanpakken. Dus het zal moeilijk worden. Maar ja, hoe mooi is het om in moeilijke tijden te winnen? Dat is het mooiste.
Dat is een hele mooie, ja. De voorspelling, het leukste onderdeel van de show. David, dan wil ik bij jou beginnen. Hoe gaat het worden?
Ja, weet je, ik ga me even, als ik me in twee deel, aan de ene kant, weet je, de realist zegt dat het heel moeilijk wordt, maar ik ben vooral ook supporter. En dat ben ik al vanaf mijn 18e jaar en dat zal nooit anders zijn. En of ik nou wel of niet een job had bij Ajax, maakt er geen fuck uit, om het maar eens netjes te zeggen. Weet je, ik ben altijd supporter geweest, dus die hoop van mij, die overwint toch. Dus ik denk dat ze met 2-1 gaan winnen.
Kijk, mijn uitslag. Maar vooruit dan, hou ik het op 1-3. Oké. En Mart van den Berg is morgen jarig, jongens. Dus die wordt 20 jaar. Dus die is ook bij deze gefeliciteerd.
Zeg ik meteen 1-4. Want ja, we leven in het kader van hoop. Dan wil ik ook meteen even een momentje pakken nog om een vaste luisteraar van ons, Din, even slecht nieuws te horen gekregen op zijn gebied van gezondheid. Dus ik wil hem eventjes namens ons allen even sterkte wensen. En,
ja, van harte.
Ik hoop dat hij snel er bovenop komt.
Zeker.
David, ontzettend bedankt voor de tijd.
Ja, en voor jullie bedankt prachtige... voor de uitnodiging. Dat ik me even uit laat kleppen voor mezelf.
Ja. Nou, nog eens, hè. Ja. We weten je te vinden. Ja.
Kale, jij ook bedankt natuurlijk. Bart, ontzettend bedankt. En natuurlijk de luisteraars. Bedankt voor
het
luisteren.
En het is nog... wat is het vandaag? 15e, hè?
Ja.
Het is nog 9 dagen.
Ja, dan zitten we... In het theater. Ik ben zo benieuwd.
Ja, dat
ik ben zo benieuwd.
Nou ja, weet je, gooi er een vleugje zelfspot bij. Dat zal je best wel kunnen. En, dan wordt het een geweldige show. Ik denk dat heel veel mensen gaan komen. Ja. Heb je al een idee?
Hoeveel er komen? Ja, dat weet ik, ja.
Ja. Ik zie iemand nerveus worden. Ik weet niet waarom, maar noem geen namen. Ja. Kokkie, heel veel plezier in Duitsland. Als je misschien dat tegenkomt, doe hem de groeten. Voor de rest, dames en heren, bedankt voor het kijken en luisteren. Tot maandag weer met de volgende video van Kale en Kokkie. Adios.
Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer podcasts van AT5 beluisteren, bijvoorbeeld over de Amsterdamse politiek? Check dan Het Gesprek met de Burgemeester met politiek verslaggever Nicolai Brennan. Abonneer je nu.